Woensdagavond zal de jonge lidmatenkring weer samenkomen, dit keer bij Aart en Heidi van de Vechten. Op de klassisvergadering van afgelopen woensdag is besloten dat onze gemeente kerkvisitatie zal ontvangen met een bijzondere opdracht om verdere bijstand te verlenen. De collecten op deze dag zijn bestemd, de eerste voor de kerk, de tweede voor de diaconie en de derde voor de onderhoud, kerk en eredienst. Wij hebben besloten om de collecten voorlopig nog even via overmaking op de rekeningen van de kerk en de diaconie te laten verlopen. Dit alles zo de Heere wil en wij leven mogen. Onze hulp en onze enige verwachting is ook in dit morgenuur in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw blijft tot in eeuwigheid en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Lieve gemeente, voordat wij samen gaan zingen, wil ik kort iets zeggen. Het is ruim anderhalf jaar geleden dat we hier als gemeente samen mochten zijn. En ik weet niet hoe het u en jou vergaat, maar ik sta hier met gemengde gevoelens. Wat heeft de Heere gesproken? In de wereld, in de samenleving, in de kerk, in onze gemeente. En nu een persoonlijke vraag, om in je eigen hart te kijken. Waar heeft het u gebracht? Waar heeft het jou gebracht? Heeft het tot waarachtige bekering gebracht? Heeft het met name Gods volk in de schuld gebracht? Er is veel gedacht, veel gepraat. Maar waar zijn de gebeden, de worstelingen in de binnenkamer voor God? Gemeente, de Heere kent en doorgrondt ons aller hart. En wat zou het nou eens een wonder zijn als we persoonlijk in de schuld mochten zijn en dat we daar eens van mochten horen. Want we kunnen onszelf op de been houden. Maar wie heeft er werkelijk schuld mogen belijden vanwege de sprake Gods die uitgegaan is in de wereld en in de kerk? Wie? Wie zou er nu van kunnen getuigen dat de Heer hem gevonden heeft in de binnenkamer voor God? Persoonlijk met eigen schuld, met eigen ongerechtigheden. En dan mag vandaag iedereen weer naar de kerk komen. Iedereen krijgt de gelegenheid om hier te kunnen en te mogen zijn. En dat is niet verdiend. Dat is echt verzondigd. En daarom sta ik hier met een bedroefd hart en gemengde gevoelens. En het heeft me al weken bezig gehouden, hoe zullen we zo'n eredienst kunnen beginnen? En ik geloof toch dat de Heer me geleid heeft naar Psalm 65, vers 1 en 2. En laten we dat, kon het zijn, met een ootmoedig hart samen gaan zingen. Ondanks onze ontrouw is zijn trouw onuitsprekelijk groot. En daarom kan er te midden van alles met ootmoed toch gezongen worden. De lofzang klimt uit Sion's zalen. Tot u met stil ontzag, daar zal men u, o God, betalen. Geloften dag bij dag. Gij hoort hen die uw heil verwachten. O hoorder der gebeen, die zullen allerlei geslachten ootmoedig tot u treen. En hoe dan? Hoe dan? Kun je het echt zingen, gemeente? Persoonlijk? Een stroom van ongerechtigheden hadden overhand op mij, en dan dat wonder. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuivert gij, welzalig dien gij hebt verkoren, dien ge uit alt aards gedruis doet naderen en uw heilstem horen, ja, wonen in uw huis. Psalm 65, vers 1 en 2. luisteren wij met eerbied en diep ontzag naar de heilige wet des Heren. Daarna zingen wij op Psalm 119 en daarvan het vijfde vers, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheen omsingeld rein bewaren, gewis als hij het houdt naar het heilig blad en wat er verder volgt. En daarna openen wij Gods woord in de levensbeschrijving van Simson en gaan lezen in Richteren 13 vers 24... en lezen door tot Richteren 14, de vers 10. Wij luisteren naar de wet des Heren, wij zingen Psalm 119, vers 5, en daarna lezen wij Richteren 13, vers 24, tot en met 14, vers 10.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken, van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heren zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegenen de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Daarna baarde deze vrouw een zoon en zij noemde zijn naam Simson. En dat knechtje werd groot en de Heere zegende het. En de geest des Heeren begon hem bij wijlen te drijven in het leger van Dan tussen Zora en tussen Estaol. En Simson ging af naar Timnat en gezien hebbende een vrouw de Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts en gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen, nu dan, neemt mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgades zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochteren uw broederen en onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want zij is mij bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te dien tijde over Israël. Alzo ging Simson met zijn vader en zijn moeder heen af naar Timnat. Als zij nu kwamen tot aan de wijngaarden van Timnat, zie daar een jonge leeuw brullende hem tegemoet. Toen werd de geest des Heeren vaardig over hem, dat hij hem van een scheurde, gelijk men een bokje van een scheurt. En er was niets in zijn hand, doch hij gaf zijn vader en zijn moeder niet te kennen wat hij gedaan had. En hij kwam af en sprak tot de vrouw en zij beviel in Simsons ogen. En na sommige dagen kwam hij weder om haar te nemen. Toen week hij af om het aas van de leeuw te bezien. En zie, een bijenzwerm was in het lichaam van de leeuw met honing. En hij nam die in zijn handen en ging voort, al gaande en etende. En hij ging tot zijn vader en tot zijn moeder en gaf hun daarvan en zij aten. Doch hij gaf hun niet te kennen dat hij de honing uit het lichaam van de leeuw genomen had. Als nu zijn vader afgekomen was tot die vrouw, zo maakte Simson al daar een bruiloft, want alzo plachten de jongelingen te doen.
Het woord van God wat deze morgen tot ons komt, kunt u vinden in het voorgelezen schriftgedeelte Richteren 14, de versen 1 tot en met 4. Richteren 14, de versen 1 tot en met 4, waar wij het woord van God als volgt lezen. En Simson ging af naar Timnat en gezien hebbende een vrouw te Timnat van de dochteren der Filistijnen, zo ging hij opwaarts, ze gaf het zijn vader en zijn moeder te kennen en zeide, ik heb een vrouw gezien te Timnat van de dochteren der Filistijnen, nu dan, neem mij die tot een vrouw. Maar zijn vader zeide tot hem, mitsgades zijn moeder, is er geen vrouw onder de dochter uw broederen? En onder al mijn volk, dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen. En Simson zeide tot zijn vader, neem mij die, want ze is bevallig in mijn ogen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten te dien tijde over Israël tot zover. Vragen wij de zegen van de Heere over de bediening van zijn woord. O grote God, die alle dingen regeert en alles laat plaatsvinden naar uw eeuwige raad en voorzienigheid. Aan de morgen van deze dag komen als gemeente voor uw heilig aangezicht. En u hebt het zo gemaakt, Heere, dat het overgrote deel van de gemeente hier weer in uw huis aanwezig mag zijn. Maar er zijn er ook thuis. En Heere, wij vragen u of u ons een ootmoedig hart wil geven. Want Heere, er ligt geen reden in ons dat wij weer samen mogen wonen en samen mogen komen. Want Heere, wij zijn zondige mensen. In het paradijs hebben wij u de rug toegekeerd en het is er daarna niet beter op geworden. En Heere, wij zijn mensen met een hoogmoedig ik. Wij zijn de mensen die niet zomaar in de ootmoed komen, we kunnen het uit onszelf niet eens. Wij zijn mensen die in onze diepe val in het paradijs nog menen rechten te hebben, maar al onze rechten zijn we kwijtgeraakt. En Heere, we kunnen het makkelijk zeggen, maar als we het zeggen en de praktijk van het leven bewijst wat anders, dan is het niet goed. En daarom, Heere, past ons ootmoed en wij bidden u, geeft u zelf ons een ootmoedig hart. Zoals we het samen gezongen hebben om ootmoedig tot u te mogen treden. En Heere, wilt u dan zelf maar laten zien wie wij allemaal zijn geworden. Kinderen, jongeren en ouderen. Zondaren. Maar Heere, nu komt tot zondaren de boodschap van genade. Nou komt tot zondaren de boodschap dat er nog een mogelijkheid is van zalig worden. Nu is het nog mogelijk dat een zondaar die dood ligt in de zonde en de misdaden, door de krachtige werking van de Heilige Geest, van dood levend gemaakt mag worden en kan worden. En Heere, dan kent u de gemeente, u kent en doorgrondt ons allemaal zo heel persoonlijk en u weet wie er nog op de brede weg voortleeft naar het verderf. U weet precies wie er nog onbekeerd is. Heere, zou u nog willen bekeren? Mag het woord van deze morgen toch eens een middel in uw hand zijn? Maar Heere, we zijn zo hardnekkig, want er zijn al zoveel preken geweest. U hebt al zoveel keer gesproken door uw woord. En misschien zijn er wel in ons midden die de leeftijd van 70 of 80 hebben bereikt. Ze zijn dicht bij de eeuwigheid en nog onbekeerd. Nog onverzoend. O God, grijp nog die ten dode wankelen. Zoveel preken gehoord. Zoveel ernstige ontdekkende predikingen gehoord. Zoveel keer de lokkende welmenende roepstem van een genade God in Christus gehoord. En nog dezelfde gebleven. En dan al die roepstemmen die er komen in ons leven. Ook de roepstem van de pandemie die over deze wereld gekomen is. En nog niet weg is. O God, wat zal het vreselijk zijn, wat uw woord ontstekent, geslagen en geen pijn gevoeld. O Heere, laat dat zo niet zijn. Johannes heeft het gezien op Patmos, hoe de oordelen zijn gegaan over de wereld. En heel aangrijpend heeft hij het moeten opschrijven. En zij bekeerden zich niet. Ach, Heere, laat dat onder ons zo niet zijn. Maar komt gij dan nog met de krachtige werking van uw Heilige Geest, opdat er nog schapen die van de stal niet zijn toegebracht mogen worden en uw stem mogen horen, zoudt u het uit genade willen doen. U kent ook diegene waarin u een goed werk begonnen zijt. Ach, Heere, wat kan het aangevochten worden? Wat kan het soms bestreden worden, zeker als we de zekerheid des geloofs nog zo missen en zo van verre staan en niet verder kunnen komen dan die tollenaar, o God, wees mij de zondaar genadig, die het met David moeten zeggen, ik ben in verafgelegen streken en de rotsteen Christus schijnt mij te hoog te zijn, maar Heere, zoudt u ze naderbij willen brengen en zoudt u ze willen trekken. En plaats willen maken voor die zaligmaker die gekomen is om het verlorenen te zoeken en zalig te maken. En Heere, daar zijn er in ons midden die hem hebben leren mogen kennen. Maar er is altijd een vervolgen te kennen. Wees met uw volk en kinderen, u kent ook de toestand van hun hart, ook in deze omstandigheden. Ook vandaag, nu ze weer onder uw woord mogen zijn, Heere, zoudt u ze willen opzoeken. Zoudt u ze willen gedenken? U kent de legering van het hart. Ach, Heere, zoudt u willen spreken? En misschien is het wel donker geworden. Misschien zijn er wel kinderen van u die verachterd zijn in de genade, waar alles zo dor en dood geworden is, waar het zo lang geleden is dat u kwam met een nieuwe weldaad. Ach, Heere, dat ze de hand in eigen boezem mogen steken en in de binnenkamer voor u mogen terechtkomen met het gebed. Heere, zie of bij mij een schadelijke weg zij en leid mij op de eeuwige weg. U kent ze ook die met een honger en een dorst naar uw huis zijn gekomen, die begeren onderwijs te krijgen. Heere, zoudt u de stille hoop niet willen beschamen? En Heere, zoudt u zelf licht willen geven over de raadsels die er soms kunnen zijn? In het leven van Manoach en zijn huisvrouw kwam een groot raadsel. Hoe kon hun geliefde zoon, die toch genade gevonden heeft in uw ogen, een huwelijk begeren met een Filistijnse meisje? Heere, die ouders konden het niet begrijpen. En toch, was het van u. En zo kunnen er van die raadsels zijn dat we zeggen, Heer, hoe kan het bestaan? Dat we vastlopen met uw onbegrepen wegen, maar dat u vanmorgen eens licht wil geven. Het is van de Heere en u werkt dwars door alles heen, want gij volvoert uw raad. Heere, geef uw knecht wat nodig is om uw woord te mogen prediken. Bedien hem vanuit uw heiligdom, vanuit uw volheid. En alles wat hem daarbij kan hinderen, wilt u dat wegnemen. En dat hij niets anders wenst te zijn dan een kleine dienstknecht van de grote, allerhoogste God, die niet meer te doen heeft dan te prediken, het woord te prediken, maar wel met verwachting dat u het zou willen zegenen. En daarom zijn onze ogen op u. We dragen de gemeente aan u op met zorgen en noden die er zijn, de weduwen, de wedunaren, degene die een gemis kennen van een vader, een moeder, een kind, een goede vriend of vriendin. Heren, soms kan het zo'n werkelijkheid weer worden. Zou u dan willen vertroosten? Gedenk de zieken in ons midden, de langdurig zieken, de ernstig zieken, wilt u zich over hen ontfermen, die worstelen met psychische zwakten en moeiten. Gedenk ook degene in ons midden die besmet zijn geraakt met het coronavirus dat nog steeds niet weg is. Heren, zou u genezing willen schenken en dat deze roepstem geheiligd mag worden? Ja, heren, zo zijn onze ogen op u. U weet van alles af. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Ach, heren, we mogen al onze zorgen en noden in uw hand leggen. En zoudt u in uw onbezweken trouw ons niet willen begeven en niet willen verlaten? Heren, wilt u de duivel op een afstand houden? En dat we samen mogen ondervinden, ondanks onze zonden, dat u nog in ons midden wil zijn als een die dient. Vanwege het welbehagen des Heren, dat door uw hand gelukkiglijk zal voortgaan, omdat Christus aan het kruis heeft uitgeroepen, het is volbracht. Hoor ons dan, uit genade, om zijnentwil. Amen. Wij gaan samen zingen ter voorbereiding op de prediking uit Psalm 73. Allereerst vers 1. Ja, waarlijk, God is Israël goed. Voor hen die rein zijn van gemoed, hoe donker ooit Gods weg moog wezen. Hij ziet in gunst op die hem vrezen. En ook het 8e vers. Zo ik dit zeggen staven zou, gewis, dan ware ik niet getrouw aan het waardgeslacht van uw kinderen. En zou hun hoop en moed verminderen. En wat er verder volgt, Psalm 73, vers 1 en 8. Na het amen van de prediking willen wij samen zingen uit Psalm 33 en daarvan het zesde vers, maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijf van geslachte tot geslachte. Wat er verder volgt, Psalm 33 vers 6, na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat heeft deze dichter die ik zojuist citeerde toch diepe woorden bezongen in Psalm 33. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Niets, maar dan ook niets kan zijn hoog besluit ooit keren, blijft van geslachte tot geslacht. Ja, echt gemeente, alles wat hier op aarde gebeurt en in de hemel gebeurt, is naar Gods raad en voorzienigheid. Ja, Gods raad sluit zelfs en gaat zelfs over de zonde en het kwaad. Wie kan dat begrijpen? Nee, de Heer is niet de auteur van de zonde, verre van dat. Gods woord laat het ons duidelijk weten dat God zich verschrikkelijk vertorent over de zonde. En het evangelie laat ons weten hoe Christus moest komen om voor de zonden gestraft te worden. En ieder mens, u, jij en ik, blijven persoonlijk verantwoordelijk voor al onze daden. En toch hoor ik aan het begin van Gods woord een man Gods getuigen, namelijk Jozef, de zoon van Jacob, tot zijn broeders, die hem verkocht hebben. Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht, daar bleven ze persoonlijk verantwoordelijk voor. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Dwars door alle zondige wegen heen, volvoert de Heere zijn raad en voorzienigheid. Dat deed hij vroeger en dat doet hij ook vandaag nog steeds. En dat blijkt ook uit de levensgeschiedenis van Simson. Wanneer hij gelegenheid gaat zoeken om een aanval uit te dagen bij de Filistijnen, om de strijd aan te gaan met die onbesneden vijand, was dat helemaal naar Gods raad en naar Gods wil. Daartoe was hij afgezonderd. Daartoe heeft de Heer hem geroepen. Daartoe kwam de geest in hem met een bijzondere werking en heeft hem gedreven in dat leger van Dan tussen Zora en Estahol. Maar de weg die Simson ging om aan zijn roeping te voldoen, dat werd voor Simson een vleeselijke zondige weg. En die vleeselijke zondige weg, die werd voor zijn godvrezende ouders een totaal onbegrepen weg. En toch was het naar Gods raad. Onbegrijpelijk, maar het staat in de schrift. En daarom worden wij geroepen om daar ook samen over te gaan nadenken en te gaan luisteren. En we schrijven als thema boven de prediking: Simson zoekt gelegenheid om de Filistijnen uit te dagen tot de strijd. Simson zoekt gelegenheid om de Filistijnen uit te dagen tot de strijd. We staan stil bij drie gedachten. Een vleeselijke weg van Simson. Een onbegrepen weg voor zijn ouders. En een besloten weg van de Heere. Simson zoekt gelegenheid om de Filistijnen uit te dagen en tot de strijd. De vleeselijke weg van Simson, een onbegrepen weg voor zijn ouders en een besloten weg van de Heere. Ja, gemeente, toen Simson de jongvolwassen persoon van ongeveer 20 jaar geworden is, toen is er iets in zijn leven ontstaan, is er iets in zijn leven gebeurd wat hij daarvoor nooit had gekend. En daar zijn we de laatste preek mee beëindigd. Hij kwam in de eenzaamheid terecht en daar voelde hij op een bijzondere wijze de kracht en de werking van de Heilige Geest. De geest des Heren begon hem bij wijlen te drijven. Zo heeft de auteur van het boek Richteren het moeten opschrijven aan het einde van Richteren 13. De geest die bracht Simson in de eenzaamheid. In dat leger van Dan, het centrum van de provincie Dan, tussen Zora en Estahol. En daar raakte Simson zich meer en meer bewust van zijn heilige roeping. Daar dreef de geest hem aan tot zijn taak. Daar kwam een drang in zijn ziel, ja in zijn hele lichaam, om te gaan strijden tegen die onbesneden Filistijnen. Ja, daar ontdekte Simson dat de geest hem een ongekende kracht gaf. Want Simson heeft daar in die eenzaamheid moeten leren dat hij niet met een leger te strijden moet trekken, maar helemaal alleen. En hoe zou hij kunnen strijden tegen dat machtige, vredevolk van de Filistijnen? O, hij kreeg een kracht, een bovennatuurlijke kracht van de geest, om ten strijde te trekken. En toen hij dat in zijn ziel en in heel zijn lichaam ervaarde, toen kon hij niet meer in dat leger van Dan blijven. Hij kon niet meer in die eenzaamheid tussen Zora en Estaol blijven. Hij kon niet meer op de boerderij van zijn vader Manoach blijven, maar hij werd als het ware gedreven naar het land van de Filistijnen. En toen brak er een dag aan dat hij daadwerkelijk gedreven werd. En hij ging in de richting van het Filistijnse land en hij zocht gelegenheid om tegen hen te strijden, om hen uit te dagen tot de strijd. En waar ging hij heen? Nou, daar begint onze tekst, vers 1. En Simson ging af naar Timnat. Jongens en meisjes, hij was in dat leger, dat gebied van Dan, tussen Zora en Estahol, en dat lag op een gebergte. En nu werd hij door de geest gedreven naar Timnat. Maar Timnat lag niet op een berg, maar Timnat lag in een dal. Vandaar dat er in onze tekst staat, Simson ging af van Zora naar Timnat. Hij moest dus afdalen om in Timnat te komen. Dat stadje Timnat hoorde eigenlijk niet bij de Filistijnen. Dat stadje Timnat was eigenlijk een stadje dat hoorde bij het beloofde land. Eerst had Israël de Heer het aan Juda gegeven, maar in de stam van Juda kreeg Dan een plaats. En toen werd het stadje Timnat het bezit, het erfbezit van de stam van Dan. Maar wat hebben die Filistijnen gedaan met dat stadje, dat daar lag op de grens tussen het Filistijnse land en de provincie Dan? Ze hebben dat stadje ingenomen en ze zijn in die woningen gaan wonen. En ze hebben dat stadje Timnat, wat niet van hen was, tot een eigendom gekregen, verkregen. En nu gaat Simson naar dat stadje toe. Hij wordt gedreven naar Timnat te gaan. Waarom? Wilde Simson allereerst dat stadje weer in hun bezit krijgen? Wilde hij daar eerst de Filistijnen verslaan? Het staat niet met zoveel woorden in Gods woord beschreven. Wel staat er duidelijk in vers 4 dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen. Dus het was naar Gods wil. Het hoorde bij de roeping van Simson. En daar is hij zich zeker bewust van geweest. Door de drijving des geestes zocht hij de vijand uit te dagen tot de strijd, om zo te mogen beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En misschien heeft Simson wel gedacht, dan ga ik eerst maar naar Timnat. Want dat stadje behoort ons toe, daar ga ik eerst de Filistijnen maar verdrijven. En dan zie ik hem aankomen, jongelui. Een jongen van 20 jaar. Dan heb je al wat puberteitsjaren achter de rug. En dan begint er wat te ontstaan van binnen. Oog voor het andere geslacht. Oog voor een meisje. Was bij Simson niet anders. En daar komt hij in Timnat. En daar gebeurt het. daar ziet hij een Filistijns meisje. En hij wordt op slag verliefd. Ze was bevallig in zijn ogen. Dat betekent, ze was oprecht in zijn ogen. Alleen, weet je wat Simson deed? Hij keek alleen naar de buitenkant. En ik denk dat het een schitterend knap meisje is geweest in Timnat. En als we de levensgeschiedenis van Simson gaan volgen, dan zullen we erachter komen hoe gevoelig Simson voor zulk soort dingen was. En dan komt hij in Timnat en daar ziet hij ze. Een Filistijns meisje en zijn hart staat helemaal in vuur en vlam. Die wil ik hebben, maar hij ziet alleen wat voor ogen is. Hij ziet niet op het hart, hij let niet op het hart van het meisje en straks komt dat meisje openbaar wie ze echt is. Maar daar is Simson nu blind voor. Hij zag haar en hij begeerde haar. Waarom? Wat was dat van Simson? Wilde hij zo gelegenheid zoeken tegen de Filistijnen? Wilde hij zich gaan binden met dat Filistijnse volk om van binnenuit de Filistijnen te gaan aanvechten? Oh ja, ik heb het al meerdere keren gezegd en het staat duidelijk in Gods woord. Hij zocht gelegenheid om die strijd aan te binden. Hij werd ertoe gedrongen van binnenuit. Maar wat zien we hier gebeuren? Hij gaat het op een vleeselijke manier doen. Want het was niet naar Gods bevel. En het was niet naar Gods wil om een huwelijk aan te gaan met een meisje van een ander volk. Dan alleen van het eigen volk Israël. En zeker niet een meisje dat voortgekomen is uit die onbesnedenen Filistijnen. Die altijd een vrede vijand van God en zijn volk is geweest. En toch deed Simson het. En dat maakte zijn eerste gang naar de Filistijnen een vleeselijke weg. Hij wilde op een vleeselijke manier de vijand gaan bestrijden. Hij wilde op een zondige wijze aan zijn heilige roeping gehoor geven. Weet u wat hier al bij Simson openbaar komt, gemeente? Zijn boezemzonde, heb je die ook? Ben je daar ook al aan ontdekt? Weet je wat Gods volk met smart in hun hart moet ontdekken, al worden ze 90 jaar? Dat ze maar niet kunnen sterven aan hun boezemzonde en dat die bij tijden weer zo levendig boven kan komen. Wat was de boezemzonde? Laat ik het maar zeggen, de hoofdzonde waar Simson zo gevoelig voor was. De zonde tegen het 7e gebod. Wat heeft hem dat veel strijd gekost? Simson kende de strijd tussen geest en vlees. Simson bleef in zichzelf een geestelijke daniet. Want een mensenkind die genade ontvangt in de ogen des Heren, gemeente, die wordt een tweemens. Die wordt een dubbelhartige zondaar. En dat heeft Jacob, de oude Jacob, al uitgesproken over zijn zoon Dan. En in zijn nageslacht zie je dat steeds terugkomen. Wat zei Jacob ook alweer op zijn sterfbed tegen Dan, toen hij bij hem moest komen? Het eerste wat Jacob zei, Dan zal zijn volk richten als een der stammen Israëls. En dat zie je hier in een nakomeling van Dan bij Simson openbaar komen. De Heilige Geest dreef hem. Dat was de wil des Heren. Dat was Gods genade in het leven van Simson. De gelegenheid die hij zocht om ten strijde te trekken, die kwam voort uit de nieuwe mens die de Heilige Geest geschapen had in het hart van Simson. Simson was een Nazireër. Hij was een heilige, een geheiligde. En dat niet alleen uitwendig, maar Simson was het ook geestelijk. Daarom vinden wij hem in het Nieuwe Testament ook terug in Hebreeën 11 onder de galerij van de geloofshelden. Ja, Simson had het ware, zaligmakende geloof ontvangen. Simson was door genade een geestelijk mens geworden. Ben u dat ook al geworden? Ben jij dat al geworden, een geestelijk mens? Weet je waar je dat onder meer aan kan herkennen? Dat je in de strijd terechtkomt. Want de kerk des Heren op aarde is een strijdende kerk. En waar heeft de kerk des Heren het meest mee te strijden, gemeente? Met hun eigen vlees. Met die oude mens die ze er maar niet onder kunnen krijgen. O ja, Gods kinderen kennen de strijd tussen geest en vlees. Dat kende Dan, dat kende Simson. Want wat heeft Jacob nog meer gezegd tegen aartsvader Dan? Dan zal ook een slang zijn aan de weg, een adderslang benevens het pad, bijtende des paards versenen, dat zijn rijder achterovervallen. Dan zal ook zijn als een slang, als een giftige adder. En jongens en meisjes, waar denk je dan aan? Aan een slang. Denk je dan ook niet aan paradijs? Hoe de duivel in die slang kroop om zo de mens te verleiden. Heeft de slang in de Bijbel niet meestal, is dat niet meestal het symbool en het teken van de duivel en zijn werk en zijn macht? O, wat heeft de duivel veel invloed op de oude mens van Gods volk, ook na ontvangen genade. En daarom, als hij de kans ziet, gemeente, dan zal hij Gods kinderen gaan besluipen. Dan gaat hij Gods kinderen aanvallen. En hij zal er altijd weer op uit zijn om Gods kinderen in de zonde te laten vallen. Om Gods kinderen te laten zondigen. Met je gedachten, met je woorden en met je daden. Want echt, gemeente, al mag je genade kennen, al mag je waarachtig bekeerd zijn, die oude mens die van binnen zit, die pas zal sterven in het uur van je dood, die is altijd gericht op de duivel en de wereld. Onze oude mens trekt altijd op de Satan aan, en dat weet de Satan maar al te goed. Hij weet dat die oude mens zo graag naar hem luistert. Zie het bij Simson. Als hij in Timnat komt, dan breekt er een moment aan dat het vlees gaat overheersen over de geest. Hij ziet in Timnat een meisje. O, dat zien van Simson. En wat zullen de ogen van Simson in zijn leven nog veel getrokken worden naar de zonde, met name de zonde tegen het zevende gebod. Gemeente, kinderen, jongeren, maar ook ouderen, zul je het nooit vergeten. De duivel heeft met name onze ogen op het oog, om de zonde van buiten naar binnen te brengen. Het is in het paradijs al begonnen. Daar komt de duivel naar Eva, met zijn leugen. En ze ging de leugen geloven. En zij zag de vrucht. En die was begeerlijk voor haar ogen. En toen nam ze en ze at. En toen ging ze met die vrucht naar Adam. En Adam zag de vrucht. En Adam at de vrucht. En die zonde herhaalt zich elke keer weer opnieuw. Echt waar. Toen David daar op dat platte dak lag te rusten, zag hij Batseba en nam haar. Toen Achan liep over de puinhopen van Jericho, zag hij drie kostbaarheden. Hij zag ze en hij nam ze. Toen Dina naar Sichem ging, zag ze de zonden van de wereld en ze ging erin op. O, dat zien, dat zondige zien. Lieve gemeente, wees alert. Waak voor uw oogpoort. Want de Satan ligt dag en nacht klaar om met name door de oogpoort de zonde naar binnen te brengen. Het is wetenschappelijk bewezen dat het meeste wat in je gedachten opgeslagen is, via de oogpoort naar binnen komt. En u leven in een ontzaglijke moeilijke tijd, waar alles gaat om de beeldcultuur. En de Satan die roept het ook ons kerkmensen toe, kijken, kijken, kijken. Zeg jongelui, wat laat hij je allemaal zien op je schermpje? Waar trekt jouw hart nou naar uit? Zit Simpson misschien in je hart? En zoek je ook wel daar die plaatjes op van die blote vrouwen? En ouderen? Wat verschijnt er op uw scherm? In de stilte. Oh, je kan soms iets goeds willen opzoeken en zo komt er rechts even een advertentie binnen. Met een schaars geklede vrouw. Zo gaat het toch? Wat doet dat? Waar gaat ons hart naar uit? Waar gaan onze ogen naar uit? Ben je er al aan ontdekt dat er zoveel gezien wordt met onze ogen, wat voor God niet kan bestaan en wat zo'n aansluiting vindt bij onze oude mens? En heb je het onderwijs van de Heer Jezus al verstaan? Indien uw rechteroog u ergert, trek het uit. Je kan beter met één oog door de wereld gaan dan straks met twee ogen in de eeuwige rampzaligheid terecht te komen. Wat zien onze ogen? Waar trekt de Satan ons heen? Weet u wat ons gedurende gebed mag zijn? En misschien moet je het maar boven je beeldscherm zetten. Het gebed van David uit Psalm 119. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. En vraag om de vreze des Heren. Want dat is het beste filter. Simpson kwam in Timnat en hij vergat te bidden. Wend, wend mijn oog van de ijdelheden af. En toen werd zijn weg, die aanvankelijk naar Gods wil was, een vleeselijke weg. Nee, hierin is Simpson geen type van de Heer Jezus Christus meer. Hier in deze weg, in die vleeselijke weg, komt niets van Christus openbaar in zijn leven. Hoe anders was de Heer Jezus Christus, gemeente. In de moederschoot van Maria, door de Heilige Geest ontvangen. Hij mag met recht heten het heilige, zondeloze kind Jezus. Hij kende geen verdorven vlees. Hij kende geen oude mens. Hij heeft nooit één zonde gekend, nog gedaan. En zo kwam hij op de aarde. Zo daalde hij af uit de hemel. Op deze zondige wereld. Ten eer. En waarom? Waarom kwam Christus uit de hemel naar de aarde? Hij heeft wat gezien. Hij heeft wat gezien. Hij heeft iets van eeuwigheid gezien. Wat dan? Zijn verloren bruidskerk. Die uit zichzelf nooit meer tot God kan terugkeren. Ja, nog erger. Die zo diep verloren ligt, dat ze uit zichzelf niet eens meer terug wil keren. En nu heeft de Heer Jezus de hemel verlaten, om zijn verloren bruidskerk te gaan zoeken en te gaan zalig maken. Om hier op aarde die allergrootste, onuitsprekelijke bruidschat te gaan betalen. Want die bruidskerk is gevallen in de zonde en de ongerechtigheden. Ja, die bruidskerk die lag vertreden in haar geboortebloed. In de walgelijkheid van haar ziel. Zo diep verloren. Zo in de doodstaat van de zonde en ellende. Geen penning om de hemelhoge schuld ooit te kunnen betalen. En ze gaan het leren, ik kan de prijs der zielen, dat rantsoen, aan God in tijd nog eeuwigheid voldoen. En dat wist de Heer Jezus van eeuwigheid, dat zag Hij van eeuwigheid. En weet u wat er toen gebeurd is, in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid? Toen heeft de Heer Jezus Christus tegen zijn vader gezegd, Vader, nu wil ik de bloedbruidegom van die bruid zijn. En ik weet wat dat voor mij betekent, o Vader. Als ik de bloedbruidegom van mijn bruidskerk zal zijn, dan zal ik de allerhoogste prijs moeten gaan betalen. Maar dat wil ik, o Vader, want mijn bruid kan het nooit meer voor elkaar krijgen. Toen is de profetie van David in vervulling gegaan. En in de volheid van de tijd is het werkelijkheid geworden. Brandofferen, nog offer voor de schuld. Voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, dat is de stem van die lieve Heer Jezus. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere. De rol des boeks is met mijn naam vervuld. Ik zat er zomaar over te mediteren in de studeerkamer, gemeente. En toen zat ik nog eens naar die eerste woordjes van vers 1 te kijken. Waar de schrijver in de boekrichter moest zeggen, en Simson ging af naar Timnat. O, het was een vleeselijke weg, en hij is er geen type van Christus, laat dat duidelijk zijn. Maar ik zat zomaar te overdenken. Toen kwam Christus af. Van die hoge hemel. En hij daalde af in de verlorenheid van zijn bruidskerk. Om voor haar de schuld te betalen. Om de losprijs te geven aan zijn vader. Om zijn bruidskerk tot zijn eigendom te kopen. Ja, hij deed meer. Hij deed meer. Want hij zag zijn bruid liggen in haar verlorenheid. En hij heeft niet alleen de zaligheid verworven. Maar die lieve Heer Jezus Christus gaat zijn kerk, zijn bruidskerk ook daadwerkelijk opzoeken. Om die verworven zaligheid toe te passen in hun leven. En toen moest ik gaan mediteren. En ik mocht erover mediteren. En we hebben het er van de week op de vrouwenvereniging ook nog over mogen hebben. Hoe Ezechiël dat wonder onder woorden heeft gebracht. Als ik bij u voorbij ging. Zag ik u, vertreden in uw geboortebloed, en ik zeide in uw bloed leef, ja ik zeide in uw bloed leef. Maar dan gaat Ezechiël verder schrijven, want dan komt de Heer Jezus nog een keer voorbij, en hij daalt nog een keer af tot zijn bruid, en hij zegt, als ik nu bij u voorbij ging, zo zag ik u. O, dat zien van de Heer Jezus Christus. En zie, uw tijd was de tijd der minne. Zo breide ik mijn vleugel over u uit. En ik dekte uw naaktheid. En ik zwoer u. En ik kwam met u in een verbond. Spreek de Heere, Heere. En gij werd de mijne. Gemeente, dat doet Christus nu. Daarom is hij afgedaald van die hoge hemel naar deze lage aarde. Mag ik het eens vragen, is hij ook al tot u en tot jou persoonlijk afgekomen? Heeft hij ook u gezien? Heeft hij ook tot uw ziel gesproken? Nee, dat kan nooit om iets in uzelf. De Heer Jezus kon niet getuigen, ik heb die gezien en ik heb die in Elburg gezien, omdat hij of zij bevallig was. Er was geen bevalligheid in u, kindersheren. Er was geen oprechtheid in u. Het enige wat er in u was, is een stroom van ongerechtigheden, waarin alle rechten lagen om u voor eeuwig te verderven in het verderf. en toch, was er bevalligheid in u? Want God zag u van eeuwigheid aan in Christus, en hij had van eeuwigheid een welbehagen in u, o kind des Heeren. En daarom mag je de bruid van Christus zijn of worden. We gaan weer terug naar de geschiedenis van Simson. Nadat hij dat Filistijnse meisje gezien had, is hij teruggegaan naar Zora. En daar heeft hij het aan zijn vader en moeder verteld, dat hij haar gezien had. En wat deed dat nu met zijn ouders? We gaan het onze tweede gedachte overdenken, een onbegrepen weg voor zijn ouders. Ja, Simson werd door de geest gedreven om Israël te gaan verlossen uit de hand van de Filistijnen. En we hebben het gehoord, zijn eerste gang was naar Timnat. Daar zocht hij gelegenheid, maar daar raakte hij verliefd op dat meisje. Dat was een zondige weg, maar zo komt hij thuis. En dan gaat hij eerlijk en ronduit vertellen wat hem overkomen is in Timnat. Doen jullie dat ook, jongelui? Als je op zaterdagavond weg geweest bent, durf je dan ook eerlijk en ronduit tegen je vader en moeder te vertellen wat je die avond allemaal meegemaakt hebt? Simson durfde het. Hij zegt, ik heb een vrouw gezien in Timnat, van de dochter van de Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Hij gaat niet met geweld te werk. Hij gaat ook niet stiekem te werk. Maar hij gaat het openlijk en eerlijk tegen zijn vader en moeder zeggen. Hij deelt zijn voornemen mee. Hij betrekt dus zijn ouders in de keuze van een vrouw. Kijk, daar ligt ook al een les, een hele praktische les voor het gezinsleven. Ja, jongen of meisje, als je een vriend of vriendin zoekt, dan is dat niet alleen een zaak van jou persoonlijk, maar dan moet dat ook een zaak van je vader en je moeder zijn. Als je ze nog mag hebben. Nee, dat wil niet zeggen dat wij in een tijd leven dat kinderen uitgehuwelijk moeten worden, zoals in de tijd van de Bijbel. Maar het is wel een hele goede zaak als vaders en moeders betrokken worden bij de verkering en de huwelijk van hun kinderen. En dat is Bijbels. En dat heeft de kerk van de Reformatie ook heel duidelijk gezien. En daarom beleiden we ook in ons huwelijksformulier op grond van Gods woord, dat een man en een vrouw zich tot de huwelijke staat zullen begeven met weten en wil van hun ouders. Nou, Simson deelde het aan zijn vader en moeder mee. Ik heb een vrouw gezien, te Timnat, van de dochter der Filistijnen. Nu dan, neem mij die tot een vrouw. Wat doet Simson, jongelui? Hij vraagt toestemming aan zijn vader en moeder om met deze vrouw te mogen trouwen. Maar die kreeg hij niet. Aanvankelijk niet, want zijn vader en moeder zagen zoveel bezwaren, en dat terecht. Nee, dit hadden ze van hun zonnekind, van hun zonnetje in huis, niet verwacht. Hij was een kind van het wonder. Hij was een kind met een bijzondere opdracht. Hij was nota bene een Nazireër, Gods, van de moederschoot aan. En daarbij, en geloof me dat vader Manoach en zijn vrouw hun zoon daarin onderwezen hebben, stond duidelijk in de wet van Mozes geschreven dat er geen huwelijken mochten plaatsvinden met heidense meisjes en jongens. In Deuteronomium 7 vers 3 heeft Mozes geschreven, gij zult ook met hen niet vermaagschappen. Gij zult uw dochters niet geven aan hun zonen en hun dochters niet nemen voor uw zonen. En later zal Paulus in dezelfde geest aan de gemeente van Korinthe gaan schrijven, trek niet een ander juk aan met de ongelovigen. Dat wil zoveel zeggen, trek geen ongelijkspan aan met een ongelovige. Nee, dat huwelijk tussen Simson en dat Filistijnse meisje, dat kon niet. Dat mocht niet. Met niet ene heidin had hij mogen trouwen. En helemaal niet met een heidens meisje dat voortgekomen is uit die onbesneden Filistijnen. Dat kon voor Manoach en zijn vrouw niet bestaan. Dat moesten ze veroordelen. En Manoach laat dat heel duidelijk weten. En in de grondtekst blijkt dat nog veel meer. Als zij zegt, waar zijn vrouw ook van harte achter stond, is er geen vrouw onder de dochteren van uw broederen? Is er dan geen vrouw in onze eigen stam vandaan? Of onder al mijn volk, onder de andere stammen dan ook niet? Dat gij heen gaat om een vrouw te nemen van de Filistijnen, die onbesnedenen? Nee, Simson, dat kan toch niet? Kijk, met deze woorden waarschuwden deze ouders hun lieve zoon. Ze hebben hem gewezen op het woord van God. Ze hebben hem gewezen op zijn heilige roeping. Ze zullen hem ongetwijfeld opnieuw gewezen hebben op zijn Nazireërschap. En weet u wat daarbij hoorde? Dat hij niets onreins mocht eten. En nu gaat hij nota bene een relatie aan met iemand uit een onrein volk. Een onbesneden volk. Ach, Simson, zo zal vader Manoah gezegd hebben. Maar hoe kan dat toch? Hoe kun je dat nu begeren, jongen? Dat kan toch niet met genade samengaan? Doe dat toch niet? Dat is niet naar de wil van God, mijn jongen. Zoek toch een meisje in onze eigen stam vandaan, of uit ons eigen volk. Maar zoek het niet bij die onbesnedenen, bij die Filistijnen. Simson, luister eens, je bent toch geroepen om dat volk uit te roeien? Simson, je bent toch geroepen om te gaan strijden tegen de Filistijnen? Ga je eigen nu binden met dat volk? Wil je nou een huwelijk aangaan? Zo hebben wij jou toch niet opgevoed. Zet dat uit je hoofd, Simson. Dit kan echt niet. Want het staat toch in Gods woord, hier, Simson, in Deuteronomium. Hoor je dat? Wat probeerden die vader en moeder dus te doen, gemeente? Die probeerden hun zoon in liefde te waarschuwen. Nee, ze kwamen niet met een boodschap. Simson, dat mag niet. Punt. Simson, dat moet je niet doen. Punt. Maar ze hebben die jongen vanuit het woord onderwijs gegeven. Ze hebben vanuit het woord de grenzen aangegeven. En dat is een les voor de opvoeding en voor allen die werkzaam zijn met kinderen op school of waar dan ook. Wat is het nodig om als opvoeders van kinderen dicht bij het woord te leven? Om vanuit het woord grenzen aan te wijzen. Want onze kinderen en onze jongeren, die zijn er niet mee geholpen om botweg te zeggen, nou dat hoort niet klaar, of dat mag niet, ik wil het gewoon niet hebben, punt. Maar onze kinderen en jongeren zijn erbij gebaat om vanuit het woord onderwijs te geven. Laat het woord spreken, ook in de opvoeding, ook als kinderen bepaalde keuzes moeten maken, willen maken. Laat Gods woord dan maar spreken. En wat een zegen is het dan, als de Heere dat gebrekkige onderwijs van een vader of moeder wil gebruiken om een zoon of een dochter van een zondige weg af te houden. Maar helaas is dat geen garantie. Zelfs niet als je een zoon of dochter mag hebben waarvan je toch mag geloven dat de Heer er iets goeds in gelegd heeft. Dan nog is dat geen garantie dat een zoon of dochter naar de waarschuwingen van ouders wil luisteren. Zie het maar hier bij Simson. Hij slaat de waarschuwing in de wind. Hij laat zich niet leiden door het woord. En dat was hier niet goed van deze 20-jarige Simson. Ook al was hij een jongen met genade, ook al was hij een Nazireër, al kende hij dat bijzondere drijven van de geest. Maar hij was wel in een zondige weg gekomen, vanuit zichzelf. Hij wilde vleeselijk te werk gaan en daarom luisterde hij vanuit dat vleeselijke niet naar de liefdevolle waarschuwing van zijn ouders. Weet u wat daarin zo pijnlijk openbaar komt? Dat inderdaad in Simson die oude mens nog leefde. En die oude mens laat nou precies zien dat elk mens van nature in zonde ontvangen en geboren is. Ook Simson was vanuit zichzelf een onreine die uit onreine ouders is voortgekomen. Kent u die pijnlijke ontdekking, vaders en moeders? Krijg je die pijnlijke les via je kinderen wel eens terug? Heeft het je ook wel eens een verslagen en een gebroken hart in de binnenkamer gegeven? Dat je bij je kinderen zonden ontdekt van jezelf? Of dat je bij je kinderen zonden ontdekt waardoor het naar binnen slaat, Heere, dat heb ik nou voortgebracht? Zeg vaders, moeders in ons midden, ben je er ook wel eens mee in de binnenkamer gevlucht? Heeft de Heer je tranen wel eens gezien? Vanwege een verbroken hart dat je het uit moest roepen, Heer, ik zou kinderen moeten voortbrengen tot uw eer, maar moet u eens kijken, o God. Dat je soms in de binnenkamer moet uitroepen, zeg, Heer, wat een chaos. Onreine kinderen. En ik kan er niet boven staan, o God, want ik ben precies hetzelfde. Ik kan mijn kinderen het niet aanrekenen, want ik heb ze voortgebracht. Reken maar dat Manoach en zijn huisvrouw, die God vreesde, daar iets van gevoeld hebben. Het moet wel pijn gedaan hebben toen hij met die boodschap thuis kwam. Ik wil met een Filistijnse meisje trouwen, hoor. En ze hadden gedacht, nou gaat onze jongen die God mag vrezen, luisteren naar ons onderwijs. Nou gaat onze God vrezende jongen luisteren naar het woord van God. Maar wat komt er openbaar? Nee, vader en moeder, geef mij die. Want ze is bevallig in mijn ogen. En toen was er een huiselijk conflict. En komt dat niet meer voor in gezinnen? Wat kunnen kinderen soms onverschillig zijn? En jongelui, als ik dit nu zeg, zeg ik niet omdat ik boven je sta, hoor. Ik heb je hartelijk lief, maar ik ben zelf ook jong geweest. Dus ik praat uit eigen ervaring. Dat ik ook onverschillig ben geweest, laat ik het dan zomaar zeggen. Dat ik in mijn jonge jaar ook dwars ben geweest. En als je zelf ouder mag worden, dan kun je soms de machteloosheid in je voelen. En dan kun je soms wel eens met pijn denken, wat moeten mijn eigen vader en moeder zich dikwijls machteloos gevoeld hebben toen ik zo onverschillig was. Toen ik het altijd maar weer anders wilde als mijn vader en mijn moeder. Maar wat een spanningen kan het geven in het gezin. En het lijkt alsof het steeds meer gaat toenemen. Want we hebben de tijdgeest tegen. Het gezag is aan het kwijnen. In het bijzonder het gezag voor Gods woord. En steeds meer klinkt het in gezinnen, zelfs in de gemeente Gods, maar ook in de samenleving, ik doe wat ik wil. Maar ik moet u namens mijn zender zeggen, daar rust geen zegen op. En Simpson is erachter gekomen. O ja, hij moest gelegenheid zoeken tegen de Filistijnen, maar niet in een vleeselijke weg. Maar voor zijn ouders werd het één groot raadsel. Het werd een onbegrepen weg die God nu met hun wonderkind, hun zonnekind deed. En toch, het was een weg die de Heere besloten had. Want wat staat er in vers 4? Zijn vader en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was, dat hij gelegenheid zocht van de Filistijnen, want de Filistijnen heersten die tijden over Israël. Dat brengt ons bij onze laatste gedachte, de besloten weg van de Heere. Ja, Simpson werd één groot raadsel voor zijn vader en moeder. U kunt dat toch wel voorstellen. Maar misschien zijn er in uw leven ook wel raadsels gekomen. Onbegrepen wegen. Raadsels in je huwelijksleven. Raadsels in je gezinsleven. Raadsels op school, op je werk, in de kerk, in de gemeente. Waarvan je bij tijden moet zeggen, o God, hoe kan dit bestaan? Hoe kunt u dat toestaan, o God? Hoe kunt u dit toelaten? Zo was het ook met de ouders van Simson. Ze wisten niet dat dit van de Heere was. Ze vergaten dat er bij God nog een verborgen raad was. Ze konden niet bekijken dat God zijn raad altijd zal volvoeren, al gaat het soms dwars door zondige wegen heen. Ze dachten, het gaat niet goed met Simson. Het gaat helemaal verkeerd met onze zoon. Misschien hebben we ons wel bedrogen. Dit kan niet van de Heere zijn. Maar het was wel van de Heere. Dat moest de schrijver, geleid door de Heilige Geest van de boeken Richteren, toch zeggen. Zijn vader nu en zijn moeder wisten niet dat dit van de Heere was. Is dat niet wonderlijk? Hoe moet je dat nou toch verstaan? Om dat helder te krijgen, gemeente, daar gaan we dan ook mee afsluiten, moeten wij echt beseffen dat er in Simson twee krachten bezig waren. Enerzijds, we hebben vanmorgen gehoord, de kracht van de oude mens. Van dat zondige vlees. Maar anderzijds, de kracht van Gods geest. De kracht van Gods genade. Simson kende de nieuwe mens. En hij werd op een bijzondere wijze door de geest geleid. En daardoor zocht hij gelegenheid van de Filistijnen. Het was naar Gods raad. Hij moest begin maken om Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. Dat wisten zijn vader en moeder wel, maar meer wisten ze niet. Ze wisten niet in welke weg het zou gaan. Ze wisten niet hoe de Heere dat zou gaan doen. Het enige wat de engel des Heeren tegen die vrouw van Manoach heeft gezegd, deze zal beginnen Israël te verlossen uit de hand van de Filistijnen. En ze zagen niet in dat de Heer het dit keer op een totaal andere wijze zou gaan doen als het al eerder had plaatsgevonden. En dat wisten maar Noach en zijn huisvrouw natuurlijk wel. Otniel ging er met een leger op uit en al die andere richters ook. En al werd het dan uiteindelijk een heel klein legertje van Gideon, de laatste richter voor Simson. Nu had de Heer een nieuwe weg bedacht. Geen groot leger. Geen klein legertje, maar alleen. Alleen zal Simson gaan strijden. Dat wisten ze vader en moeder niet. En daarom begrepen ze ook niets van het zoeken van dat contact met de Filistijnen. Ze wisten ook helemaal niet van dat bij wijlen gedreven worden door de geest. Ze wisten ook niet van die ongekende kracht die hun zoon had ontvangen. Er staat niets van beschreven dat Simson dat deelde met zijn ouders. Simson komt ons eerder voor in de schrift als een mens die niet zo snel iets zegt. Later met die leeuw ook niet. En daarom zeiden ze, dit kan nooit voor God zijn. En als hij dan ook nog eens thuis komt met de boodschap en ik wil met een Filistijns meisje trouwen... Toen wisten die vader en moeder het helemaal niet meer. Het werd één groot raadsel. O nee, dat begeerde huwelijk, dat was niet naar Gods wil. Dat was niet van de Heere. Daar was Simson helemaal verantwoordelijk voor. En hij is er ook wel achtergekomen dat dit een zondige weg was. Het heeft zijn sporen nagelaten in zijn leven. Dat gebeurt altijd. Zeker als een kind van God valt in de zonde. Dan zal dat zijn sporen natrekken. Toen David viel met Batseba, heeft hij heel zijn leven geweten. Toen Mozes een man doodsloeg, dat heeft hij jaren geweten. Toen Petrus zijn meester 3 keer verloochende, hij heeft het geweten. En Paulus wist heel goed waarom dat de Heer in hem een doorn in zijn vlees gegeven had. Ik las ergens dit. Als een kind van God in de zonde valt na ontvangen genade, dan moeten ze steeds belijden, Heere, de wonden die ik er nog steeds van moet meedragen, zijn de wonden die ik zelf geslagen heb. Wat een zegen om op dat plekje terecht te komen. Want hoe waar is dat? En tegelijkertijd, gemeente, is de Heere zo onuitsprekelijk groot, dat hij dwars door al die zondige wegen heen zijn raad volvoert. Kijk maar bij Simson. Ja, het was naar Gods raad om gelegenheid te zoeken tegen de Filistijnen. Maar de weg die Simson koos, was een zondige weg. En toch liet God het toe. Ook dat viel onder zijn toelating, onder zijn raad. Al bleef Simson zelf verantwoordelijk voor zijn daden. Hoe groot is God, gemeente? Hoe vol van majesteit en wijsheid. Hij kan met een ontzaglijke kromme stok zulke heerlijke rechte slagen doen. En dan doet hij het zo, gemeente, dat hij nooit en te nimmer de bewerker en de auteur van de zonde zal zijn. En daarom is het dat hij in zijn ondoorgrondelijke wijsheid zelfs gebruik wil maken van een zondig mensenkind om zijn raad te volvoeren. Nee, daar ligt natuurlijk de ruimte niet in om maar makkelijk met de zonde om te gaan. Verre van dat. En Gods kinderen gaan het leren. En de Heere zal de zonde van zijn kinderen bezoeken. Jazeker. Maar nooit meer tot veroordeling. Nooit meer tot verdoemenis. Want de zonden van al zijn kerk, die zijn door het bloed en het offer van Christus voor eeuwig verzoend. En daarom roept deze geschiedenis om de volkomen verlosser gemeente, die alle zonden op zich genomen heeft, die het handschrift wat tegen zijn volk was, naar het kruis heeft meegedragen om het daar vast te hechten. Dat blad dat inktzwart is, volgeschreven van allerlei zonden die zijn kerk heeft gedaan. Maar hij heeft als het ware dat handschrift omhelst. Hij heeft dat handschrift zich zo eigen gemaakt, alsof de Heer Jezus Christus zelf zwart was van de zonde en ongerechtigheden. En zo heeft hij zichzelf aan het vloekhout der schande laten kruisigen. Omdat inktzwarte handschrift, wat tegen zijn kerk was, te drenken in dat dierbare bloed, dat vloeide uit zijn wonden. En gemeente, hoe komt dat handschrift, dat tegen de kerk des Heren is, nou tevoorschijn, als het zo inktzwart beschreven is, en gedrenkt wordt in dat bloed, hoe komt het dan tevoorschijn, heb je door genade mogen leren? Dan komt het eruit als een schoon wit kleed. Waarvan de Heere kan zeggen, en ik zie geen zonde meer in mijn Jacob. En geen ongerechtigheden meer in mijn Israël. O zalig, zalig, zalig. Omdat van Gods wegen op grond van Christus offer te mogen weten. En nu heeft Christus niet alleen de schuld van de zonde weggenomen. Maar heeft ook de macht van de zonde verbroken. En de macht van de Satan verbroken. En daarom is de Heer Jezus Christus, gemeente, die grote richter, die grote overwinnaar, die alle geestelijke Filistijnen, waarmee zijn kerk nog zo kan heulen en huwen, heeft overwonnen. En hij maakt het waar steeds weer voor zijn armen, onverbeterlijke volk, wanneer Gods onweerstaanbare hand de vorsten, dat zijn de zonden, uit het ganse land verstrooid had en verdreven, ontving zijn erfdeel, edeler schoon dan sneeuw hoe wit zij zich vertoon, aan Salmon ooit kon geven, dwars door alles heen, door de meest zondigste wegen heen, volvoert die grote heilige God toch zijn raad. En dat, gemeente, dat mag wel eens een grote troost zijn voor die strijdende kerk op aarde, die zo dikwijls in onbegrepen wegen wordt geleid. Nou staat daar boven alles een God die alle dingen regeert en bestuurt, ja, dan is Hij het die ten diepste staat aan het roer van mijn levensscheepje. Om daar nu te leren, laat Hem dan besturen en waken. Het is enkel wijsheid wat Hij doet. En dat doet Hij zo dat in Hem het onrecht nooit wordt gevonden. En alles wat Hij doet is zo goed. O, wat een troost. Hij is Israëls beschermer. Hij is een vriendelijk ontfermer. En Hij heeft het land der rust bereid. Voor een volk, een ellendig volk, dat door de strijd hier beneden thuis zal komen. En dwars door alles heen volvoert Hij zijn raad. Dan kan het te midden van de raadsels wel eens rust geven. Wel eens overgave geven aan de Heer. Eer iets van mij begon te leven, was alles in uw boek geschreven. Amen. Bidden en danken. Heren, zo kregen wij vanmorgen onderwijs uit de levensgeschiedenis van Simson. En Heren, laat dit voor ons een wonder mogen zijn, dat U, Heer Jezus Christus, de hemelse heerlijkheid wilde verlaten, om verloren mensenkind tot uw bruid te willen maken. Wat een wonder, Heren, dat U dat werk nog steeds wilt doen, ook in de 21ste eeuw. Waar er zoveel is wat ons van U kan afleiden, waar de duivel zo bezig is om onze ogen te openen voor de zonde en ongerechtigheden. Maar Heere, wend onze ogen naar U toe en wilt Gij uw oog op ons wenden, tot ons wenden. En Heere, zoudt U uit genade nog zondaren willen zalig maken en uw volk willen onderwijzen steeds weer opnieuw.
Hartelijk dank dat we uw woord mochten brengen en naar uw woord mochten luisteren. Geef dat het vanavond nog een keer mag gebeuren. Als we in aanraking zullen komen met het derde gebod, wilt u in ons midden zijn, uit genade, om Jezus wil. Zegen ook het werk van de zondagsschool en wilt u in die jonge kinderharten werken met uw heilige geest, uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot uit Psalm 45 en daarvan het zesde vers, dan zal de vorst van al uw schoon getuigen, Psalm 45 vers 6. Heen in vrede, draag mede de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.